Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Wat je ook vindt van de coronapas en de QR-codecontrole bij bijvoorbeeld bioscoopbezoek. We doen als Nederland ons naam als wereldkampioen klagen wel weer even eer aan. Ik hoop dat die pandemie snel voorbij is. En dat we weer terug kunnen naar ouderwets piepen dat het koud is in de winter of zo.
Of dat de verkeerde film heeft gewonnen bij de uitreiking van de Gouden Kalveren bijvoorbeeld. Eventjes, dat is wel leuk. Morgen worden ze uitgereikt. Nou ja, als het vandaag donderdag is, als je luistert dan, wanneer deze podcast verschijnt. Wie denk je dat gaat winnen? De Slag om de Schelde of de Veroordeling? Daar gaat het toch een beetje tussen, denk ik.
Dan ga ik voor de Veroordeling.
Oké, dan ga ik voor de Slag om de Schelde, omdat ze nu eindelijk de kans gewoon zien om weer eens een beetje een blockbuster te laten winnen. Want wat stelden die Kalveren de afgelopen jaren nou eigenlijk nog voor?
En waar we het straks vast nog wel even over hebben, het genderneutrale kalf voor de hoofdrol. Nou, van mij mag deze dame hem wel winnen hoor.
Hoi, ik ben Elise Schaap en je luistert naar de podcast Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de wekelijkse filmpodcast van het AD, die je ook vindt op Spotify en Apple Music onder meer. En je kan ons altijd een e-mailtje sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com, of vind ons op de socials. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Hey, Movie Insiders, dat was toch die filmpodcast die geen aandacht besteedde aan Nederlandse cinema? Nou, dit jaar volgens mij komen we nnu, staat de teller dan na deze, op 8 recensies.
Wauw.
Ja, want we doen er weer 2, maar de aanleiding is natuurlijk momenteel ook logisch. Het Nederlands Filmfestival is bezig. We doen straks een bespreking van de nieuwe Alex van Warmerdam. Zou het zijn 10e film zijn? Nummer 10. En een oud rubriekje, jee of nee. Nou, dat hebben we echt dik 10 jaar lang gedaan. En wat was het ergens vorig jaar? Hebben we daar even een soort van de pauzeknop ingedrukt. En we zijn er nog steeds een beetje mee aan het spelen hoe we het aankleden. Maar zo in de loop van deze podcast doen we een aantal stellingen. En dat we daar dan ook een keer op ingaan. Niet alleen maar jee of nee blaren, maar ook van oké, nou, vertel maar waarom dan dat je antwoord is.
Beetje beargumenteren. En je mag het wel iets minder voorzichtig zeggen. Jee of nee is back, baby.
Voordat wij zo de andere Nederlandse release, Mijn Vader is een Vliegtuig, gaan recenseren. We kregen nog een handjevol mailtjes, movieinsiderspodcast@gmail.com. Onder meer van Eddie en Michael, die weer kritiek op de kritiek op onze kritiek van... Of nou ja, we kregen bijval. Laat ik hem even zo formuleren. Mensen die ons ook verdedigden van... Ja, iedereen moet toch gewoon zijn mening kunnen hebben over zo'n Dune. Zonder dat je de boeken gelezen moet hebben. En Edwin had het ook deels daar nog over. Die zei ook in zijn mailtje... Wat een heerlijke Hans Zimmer aflevering. Dus dat is de laatste Movie Insiders filmmuziek special van Koen. En Marie-Louise stuurde ook een leuk mailtje. Beste Koen, dat is dus... Onze presentator van de filmmuziek special. Met veel genoegen heb ik naar deze podcast geluisterd. In maart 2022 ga ik voor de 4e keer naar een concert van Hans Zimmer. Ik ben dus een echte fan van zijn werk, waarvan hij zelf zegt dat het beste nog moet gaan komen. Spannend. Graag deel ik mijn persoonlijke favoriete compositie van de maestro met je. Dat is To Every Captive Soul uit Hannibal. De film van Ridley Scott.
Ja, dat is geen geweldige film, maar nee. Die score van Hans Zimmer is heel gaaf. De
score is
heel
fantastisch. Mooi. Keep them coming, mailtjes. Als je je verhaal kwijt wil, moviesiderspodcast@gmail.com.
Maar nu eerst, John.
Ja, er kan nog wat verwarring ontstaan, want je krijgt volgens mij ook nog een animatiefilm. Mijn moeder is een gorilla en ergens volgende maand is de Vlaamse film Mijn Vader is een Sosies. Maar dit is de Nederlandse film Mijn Vader is een Vliegtuig.
Ik rook alleen maar bij bijzondere gelegenheden.
Ik heb de indruk dat wij uit hetzelfde hout gesneden zijn.
Wil je alleen met klem verzoeken om voorzichtig te zijn met je vader?
Waarom is mijn vader uit de ouderlijke macht gezet?
Dit valt onder dossiergeheim.
Soms denk ik dat ik gek aan het worden ben.
Jij bent niet gek.
Weet je nog waar we naartoe gaan?
Naar huis.
Ik wil geen geheimen meer in mijn leven.
Antoinette Beumer, dat is de regisseur die onder meer ook Loft maakte en Soof en De Gelukkige Huisvrouw. Ze schreef een boek, Mijn Vader is een Vliegtuig. Eigenlijk deels losjes, zegt ze zelf, maar toch ook wel eigenlijk stevig gebaseerd op haar eigen leven, haar jeugd vooral. Als een meisje die opgroeit met een vader die manisch depressief is. En hoe dat haar leven heeft gekleurd. Ze laat daarbij haar zusjes buiten beschouwing. En waarom noem ik dat? Dat zijn hele bekende zussen. Marjolein Beumer is een bekende scenarist. En Famke Janssen is ook haar zus.
Dat... Ik wist dat niet eens.
Nee, wist je dat niet? Oké, ja. Goed. Mijn Vader is een Vliegtuig was dus eerst een boek. Maar het kriebelde. Ze wilde er toch ook een film van maken. En we volgen daarin Eva, die dan wordt gespeeld door Elise Schaap, die we kennen van onder meer Ferry. Maar ook van de typetjes uit de tv-kantine, pakt een dramatische rol voor haar goed uit. Daar gaan we het zo over hebben. Zij krijgt eigenlijk te maken met de dood van haar moeder eerst, gespeeld door Liz Snowing. Dan begint ze zich steeds afstandelijker te gedragen. Dus ze wordt onvoorspelbaarder, grilliger, wordt vijandig naar haar eigen echtgenoot toe en zelfs haar kinderen. En een nachtmerrie van vroeger keert telkens terug, waarbij haar vader aan het voeteneind van haar bed staat een sigaret te roken. Wat is daar nou precies gebeurd? Langzamerhand komen we daarachter. Ja, dit is dus een, laten we maar gewoon zeggen, autobiografische film. Was dat ook voelbaar, John?
Ja, je merkt wel duidelijk die persoonlijke connectie van Antoinette Beumer met dit materiaal. Dus natuurlijk, ja, het is je eigen boek verfilmen. Sowieso die Antoinette Beumer, ze komt dus of een filmfamilie. Want ik las ook nog dat haar ex is dan regisseur Joram Luursen. Daar heeft ze twee kinderen mee. En dit script van deze film is dan weer geschreven door haar man, Mike Krijgsman, die ook een documentairemaker was of is. Antoinette is dus zelf niet scenariste. Dus misschien was het inderdaad ook verstandig om jouw eigen boek even uit handen te geven aan iemand die dat waarschijnlijk of voor het eerst of vaker gedaan heeft, maar niet zelf ook het scenario. Maar zij zal bij het maken van deze film ook wel... Ja, er hing natuurlijk constant dat boven haar van... Ja, ik moet hier extra mijn best doen. Want dit mag niet misgaan natuurlijk. Want dit is echt mijn persoonlijke kindje. En dat zou extra lullig zijn als dit dan een mindere film zou opleveren. Maar dat is absoluut niet aan de orde. Want hij is ontzettend goed gemaakt. En ook heel strak. Er zit sowieso... Hij duurt niet eens anderhalf uur. En er zitten weinig of geen overbodige filmische foefjes in of zo. Oké, al de flashbacks...
Het zijn er wel veel.
Ja, wat er best veel zijn. En er zit vaak een, hoe moet je dat zeggen, een soort van filtertje overheen. En dan dat... dat had voor mij niet zozeer gehoeven. Maar aan de andere kant, het wordt wel weer consequent doorgevoerd. En daarnaast heeft het ook wel weer een functie dat die flashbacks... Het zijn vage herinneringen van deze Eva. Ja, ze kan ze zelf ook niet helemaal goed... plaatsen. En het is duidelijk dat zij met onverwerkt trauma rondloopt.
Absoluut. En in die flashback zien we Maarten Heijmans als haar vader. En waarom was haar vader dan een vliegtuig? Hij was KLM-purser. En eigenlijk iemand op wie ze wel dol was. Maar zijn grillige karakter komt bij haar bovendrijven als de boel op scherp wordt gezet na de dood van haar moeder dus. En dat is ook geloofwaardig, want ik geloof dat 50% van mensen met een manisch-depressieve vader of moeder... het is genetisch overdraagbaar.
Ja, de angst dat ze het geërfd heeft.
Ja, wat ik wel een beetje gek vond in het begin van de film... is dat er een spanningsboog wordt gecreëerd. Wat is er nou precies aan de hand? De film opent, dat is de openingsscène. Ook mooi filmisch gedaan, sowieso. De hele film is mooi filmisch gedaan... dat zij haar vader gaat opzoeken in het, laten we maar gewoon zeggen, het gesticht waar hij in zit. Gespeeld door Pierre Bokma, dus op latere leeftijd. En zij ziet hem zitten en plast in haar broek en neemt de benenwagen. En dan weet je, oei, daar is iets heel ergs gebeurd. En er wordt steeds gesuggereerd, tenminste dat haalde ik eruit. En volgens mij is dat ook een beetje de bedoeling. Zou hij haar seksueel hebben misbruikt?
Ja, dat en voelde ik ook een beetje een soort van. Ja.
Ja, en ik vroeg mij dus af, in hoeverre is dat niet een beetje effectbejag, dat dat wordt ingezet als spanningsboog voor een soort thriller element in jouw film. We gaan dus steeds meer afwijkend gedrag zien bij Eva. Op een gegeven moment als zij... zij wil bijvoorbeeld ineens zelf de lijkwagen rijden als haar moeder is gestorven.
Oh ja, die scène, ja.
Ja, en dan krijg je ook nog wel dat ze haar moeder dan op de kist achterin de auto ziet zitten en naar haar schreven. Maar ook een paar van die metaforische scènes die ik iets minder goed vond werken. Bijvoorbeeld...
Dan nou met ja, die kat.
Dat met juist de kat. De kat die zijn eigen jongen opeet. Dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, dat had niet gehoeven.
Of net 1, 2 of 3 van dat soort momenten, scènetjes te veel of zo. Want kijk, dat zij de grip op de realiteit of echt begint te twijfelen aan nou, de realiteit en aan zichzelf begint te twijfelen. En ben ik misschien ook gek aan het worden? Zit het inderdaad in mijn genen, want heb ik het van mijn pa geërfd? Nou, die nachtmerries en zelfs die visioenen die ze overdag heeft... Ja, ze zit al heel erg... Want die Eva is van zichzelf nogal een control freak. En heeft aan het begin van het verhaal haar leven... Nou, laten we gewoon zeggen op orde. Hè, man en tweeling kindjes heeft ze. Oké, ze houdt er een affaire op na. Maar nou ja, dat
doen we allemaal wel eens, toch?
Oké, ja. Ik kijk jou even. maar dat ze duidelijk wel weggestopte emoties... En, ja, en dat zij dan gaandeweg dat gaat proberen op te lossen voor zichzelf. Ze heeft het weggestopt en wat is er? En eigenlijk de soort van de confrontatie opzoeken of aangaan met haar vader. En er zitten echt wel ook goed uitgewerkte dingen in. Dat bijvoorbeeld haar man, wat echt sowieso is...
Wauw, wat een echtgenoot.
Ja.
Die blijft haar trouw.
Begrip van, nou ja...
Ze vraagt ook de begrip. Ze vraagt eigenlijk tijd. Van geef mij de ruimte en
geef
de tijd.
Nog, geef me nog net even iets langer. En, want hij zit ook van, ja, ik wist wel donders goed dat je er een man op nahield. En oké, ik laat je dit doen. Maar er is wel een soort van grens. Op een gegeven moment vind ik het wel fijn. Dat je weer een keertje terug naar huis komt.
Ja, precies. En dit is godzijdank ook geen Oprah Winfrey handboek voor de psychotherapie waar we naar zitten te kijken. De werkelijkheid is weerbarstiger. En dat mag een film ook laten zien. Dat het heel moeilijk is je vinger te leggen op waarom gedraagt ze zich zo. Wat is de uitwerking als je zo'n jeugd hebt gehad? Dat vind ik knap, want dat heeft als gevolg dat we naar een protagoniste zitten te kijken die best wel... Nou ja, onsympathiek is bij tijd en wijlen. En dan loop je het gevaar dat je je publiek kan verliezen. En dat gebeurt nooit, omdat we samen met haar natuurlijk willen weten wat er nou precies in haar jeugd gebeurd is.
Ja, dat is goede focus. Het gaat echt over Eva, haar verhaal en haar, nou noem het even, de zoektocht en nou ja, leugens en geheimen uit het verleden die boven komen drijven.
Ja, maar ik vind het mooi dat Elise Schaap daarom gecast is, want zij is best wel een publiekslieveling. We kennen haar allemaal van haar komische talent. Zij is dan onder meer familie Kruis. Daar deed ze een Oost-Europees accent en zij kan heel goed Famke Louise na doen en weet ik. Daar is zij onbekend. En toen, ik heb ook Antoinette Beumer gesproken, hoe kom je in vredesnaam bij Elise Schaap uit? Ja, juist om die reden. Zij is een veelzijdige actrice en zij moet deze dramatische rol ook aankunnen. En je hebt eigenlijk de sympathie van de kijker al vanaf het begin, want het is Elise Schaap. Dat hebben we ook wel eens eerder besproken bij een film over Tom Hanks. Als je Tom Hanks in een film zet, dan heb je eigenlijk per definitie de kijker al achter je hoofdpersoon staan. En dat is hier ook. En zij is niet bepaald likable. En aan het eind zou je nog steeds kunnen zeggen, good for you. Je hebt het allemaal net iets meer op een rijtje nu. Maar ze doet dingen die niet heel netjes zijn. Laat ik het daarom houden.
Nee, inderdaad. Maar Elise Schaap, die schittert hier.
Wauw, wat is ze goed.
Ja, ze kan dat gewoon fantastisch acteren. Dat, nou ja, wat ze van zichzelf al had. Of dat proberen sterk te blijven. Wat je altijd al was. Maar dan steeds meer die vertwijfeling. En steeds meer, nou ja, lijkt af te glijden in, nou ja, manische depressie. Of psychisch in de war. Nou ja, trauma acteren. Dat is ook maar de kunst. En Geef haar inderdaad het gouden kalf. Maar die ene categorie hebben we het zo nog wel over. En Pierre Bokma is ook fantastisch in zijn bijrol. Hij is echt goed eng, laten we het zo zeggen.
Is het niet wel het geval dat Pierre Bokma begint wel steeds meer... Nou ja, ik zeg het even heel oneerbiedig, want dit is een serieus verhaal. En het gaat over een serieuze psychische stoornis. Maar dat hij iets te veel weirdo's speelt. Het is wel gevaarlijk dat we nu op een punt komen. Daar hebben we weer Pierre Bokma die de ruimte krijgt van de regisseur om zijn kunde om maffe personages te spelen.
Nou, volgens mij vindt Pierre Bokma dat heerlijk hoor, dit soort rolletjes spelen. Maar inderdaad, ja...
Je ziet wel steeds meer, daar heb je Pierre Bokma weer. Ja. Dat is een beetje, daar gaan we een beetje naartoe.
Ja, en in deze film komt het er wel net mee weg. En sowieso, wat ik ook zei over focus, van er zijn ook geen onnodige subplotjes verder in of zo. Het is echt psychologisch drama of zelfs thriller, want er zit ook echt een spanningsboog. En nou, vooral ook een naargeestig en passend toontje. Want je hebt bijvoorbeeld vader, dus Pierre Bokma, die dan in zijn broek poept als we in een restaurant zitten. Of die beetje vrijpostige buurvrouw.
Ja, mooi.
Maar zelfs dat heeft een ongemakkelijk gevoel zit daarbij. Het is niet zozeer grappig of te dramatisch aangedikt of zo. En nou ja, verrassend, weet ik niet, maar verrassend goede film. En dus dat is, nou, spannend en ook op sommige momenten nog wel aangrijpend.
Zeker.
En dus uitstekend geacteerd. En een strak script en strakke regie. En ook weer zo'n mooi voorbeeld van, nou ja, zie je nou wel. We kunnen het wel hier in Nederlandse cinema. Misschien moet het ook wat meer promoten hier in de podcast, als het inderdaad zoals nu dit jaar eindelijk ook weer eens de moeite is. Maar het is vrij uitzonderlijk, want nou ja, er zijn er wel een paar, maar voor Nederlandse begrippen een puik psychologisch drama.
Zeker. En ik wil nog even één kleine anekdote vertellen. Ik heb haar dus geïnterviewd en ik heb een stuk geschreven voor het AD, maar dit paste daar niet in. Dus vind ik het aardig om hier even te vermelden, omdat dit echt ook gaat over het maken van film en hoe dat overkomt op de kijker. Zij had dus die hele film afgemonteerd en ze keek naar het eindresultaat, vertelde ze me, en ze voelde zich er toch niet 100% happy mee. Ze zei, ja, het is een goede film, maar ik mis iets. Ik weet niet wat. En toen heeft ze iets vrij uitzonderlijks gedaan. Ze heeft een andere editor gevraagd om de film volledig opnieuw op te bouwen. Dus ze heeft al het geschoten materiaal aan die nieuwe editor gegeven. Die nieuwe editor is vrij jong en nieuw en was niet zo bekend met wie Antoinette Beumer was. En had ook niet het boek gelezen, Mijn vader is een vliegtuig. Dus wist ook niet goed van tevoren waar het heen zou gaan. En die heeft, ja, van al die scènes die geschoten zijn, een compleet nieuwe film gebouwd. En ze zei ook tegen mij, daardoor is de film dichter bij mij gekomen. Zij voelde toch net wat beter aan hoe je het autobiografische nog beter aan het voetlicht kan brengen in een film. En wat zij dus wil doen is dat bijna als studiemateriaal laten inzetten. Die twee versies. En wat dus montage kan doen met een film. Hoezeer dat uitmaakt voor het eindresultaat. Vond ik nog aardig om even te vertellen. Gewoon compleet opnieuw gemonteerd. En daar word ik dan nieuwsgierig naar, omdat het zo'n goede film is.
Ook nieuwsgierig naar hoe haar versie er dan
uitziet. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, 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 ja.
Voordat we zo verder gaan met nog meer Nederlandse cinema, waaronder dus het nummer 10, de nieuwe Alex van Warmerdam, even een stukje score van Mijn vader is een vliegtuig.
Ja, een hele mooie soundtrack. Gecomponeerd, het is de eerste keer dat hij filmmuziek schrijft, Joep Beving. En de track op Spotify heet ook Antoinette, naar de maakster van dit autobiografische verhaal. Blijf luisteren.
Thank you.
Het Nederlands Filmfestival is, als je dit hoort, nog net bezig of net afgelopen. De Gouden Kalveren worden morgen of zijn inmiddels uit. Het is maar net wanneer je zo'n podcast aanzet. Maar genomineerd voor beste film, Slag om de Schelde, De Oost, De Veroordeling, Mijn Vader is een Vliegtuig en Kom hier dat ik u kus. Wat dacht ik, veroordeling jij, Slag om de Schelde. En nou ja, dan heb je dus nu die, wat is het, beste hoofdrol speelfilm. Genomineerd Elise Schaap, Vetje van de Wet voor De Veroordeling, Martijn Lakenmeijer uit De Oost, Elsie de Brouw in Drijfzand en Romana Vrede in I Don't Wanna Dance. Nou, bij deze de eerste jee of nee stelling. Een genderneutrale prijs voor acteren is een goede oplossing.
Ik heb er nog steeds heel veel moeite mee.
Gewoon wennen.
Het is, ja.
Oh. Even, en dat zal je zien. Nu even piepen van, ja, dat willen we niet. En over een jaar of twee jaar dan is het,
ja, maar
John,
de angst. Ik heb de angst dat toch wordt gekeken naar een politiek correcte invulling van die categorie in plaats van kwaliteit. Want wat nou als de 5 genomineerden toch allemaal mannen zijn? Dan heb je de poppen echt aan het dansen. En dan wordt gezegd, oh, zie je, de mannen prefereren weer boven de vrouwen. En wat je ook gaat krijgen is, nu zijn er dan 3 vrouwen genomineerd en 2 mannen. En dat nu, je kan ook andersom redeneren, zie je wel, ze doen expres maar 3 vrouwen en dan maar 2 mannen. Want anders dan gaat iedereen op zijn achterste poten staan.
Ja, dat kan altijd natuurlijk discussie uit voortvloeien. Of dat nu dan, hè, er zijn dan 3 vrouwen genomineerd en dan wint 1 van de 2 mannen weer. Maar ja,
ja, en dan gaat die discussie daarover. En daarnaast heb ik ook eigenlijk best wel een beetje de ouderwetse opvatting. Als je 2 categorieën hebt, namelijk voor man en vrouw, dan worden gewoon simpelweg meer films in het zonnetje gezet. En dat is zeker voor de Nederlandse film wel nodig.
Ja, oké, meer titels in het zonnetje zetten. Maar aan de andere kant zit ik ook wel van, en er worden zoveel prijzen uit. Een keertje wel iets minder prijzen zou ook wel weer welkom zijn. Ik zeg op zich wel jee op mijn eigen stelling. Dus dat dit wel een goede oplossing is. Omdat je dan, nou ja, het hele non-binaire, kan je daar ook geen discussie verder meer over. En inderdaad, toen dit bekend werd gemaakt en dus nu bij de Gouden Kalveren als een van de eerste wereldwijd en of de rest nog gaat volgen, dat merken we vanzelf.
Ja, de Grammys doen het al wel, geloof ik.
Oké, ja. Maar ja, inderdaad ook zo van, ja, waarom dat onderscheid? Waarom bestond dat überhaupt? Dat, ja, het gaat om een acteerprestatie. Nou, de een heeft dan tieten en de ander testikels. En, maar het gaat toch over gewoon, hè, je zet een acteerprestatie neer. En waarom moet er nou zozeer daar een onderscheid
in
seksen zijn?
Ja. Ja, snap ik het ook wel.
En dan inderdaad minder prijzen. Nou ja, dan zou je, nou, dat moet je misschien ook weer niet doen. Maar dan zou je bijvoorbeeld weer, zoals bij de Golden Globes, dat je dan een categorie hebt voor comedy musical en dan drama. En dan kan je weer meer prijzen op die manier. Maar kijk, Carice van Houten, die heeft al 5 keer zo'n Gouden Kalf gewonnen. En doordat je er nu maar 1 categorie van maakt, krijg je iets meer. Maar is het inderdaad ook weer meer of minder kans? Is,
ja, John, ik zeg toch voorlopig nog even nee. Misschien verander ik van mening over een paar jaar. Maar ik zeg nee, omdat ik toch, het gaat onherroepelijk gebeuren. Kijk, er gaat gewoon een vrouw winnen. Ze durven gewoon geen man te laten winnen. En dat is het gevolg van de keuze die ze nu hebben gemaakt om het genderneutraal te maken.
Ja, nou, dan moet je het eerste jaar dan even doorheen. Zo van,
ja, nou, misschien, ja, wel.
En in hoeverre.
En
dan,
over een jaar of 4, 5 durven ze weer eens een man te laten winnen.
Ja, nou ja, ze moeten gewoon eerlijk zijn. En in dat opzicht, kijk, dat Carice er al 5 heeft, dat is ook gewoon omdat zij eerlijk vonden dat zij dan de beste rol speelde. En ja, het kan inderdaad discriminatie of positieve discriminatie opleveren. En dan inderdaad van, oké, er moet weer eens een vrouw winnen, want het is al zoveel jaar op rij een man. Maar aan de andere kant, als je dat onderscheid nog wel hebt, ja, er zijn ook altijd weer discussies over te weinig vertegenwoordiging van ras en kleur. En ja, weet je, je kan altijd wel zeuren.
Is ook zo. Ik wil nog even gezegd hebben, Elise Schaap mag hem absoluut winnen. Maar ik heb dat Drijfzand dus gezien. En die Elsie de Brouw is echt waanzinnig goed. Wat een fantastische actrice. Zat wel in meer films, maar is meer een theatervedette. Is ook een psychologisch drama. Ook over ouders en kinderen. En of je iets kan doorgeven. Hij is niet zo goed als Mijn Vader zijn Vliegtuig. Maar hou die titel wel in de gaten. Drijfzand, zij is fantastisch. De Nederlandse cinema is terug van, nou, laat ik het anders zeggen. Alex van Warmerdam is terug van weg geweest. Met zijn 10e film. En die heet dan ook, ach, waarom ook niet, nummer 10.
Er is niets veranderd. De wereld is nog steeds hetzelfde. Ga de straat uit, om de hoek. En alles is zoals het vroeger was.
Wat is er?
Niks. Je bent afwezig.
Ja.
We zijn in de war, om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd.
I have an invitation for you. Who from?
There are certain questions that I cannot answer yet.
Luister niet. Sluit uw ogen. De wereld is geen schouwtoneel. Ik zal u tonen wat u zien wilt. De stille, stille wereld waarin wij allen zijn geboren.
Kamahi.
Er is niets veranderd. De wereld is nog steeds hetzelfde. Ga de straat uit, om de hoek en alles is zoals het vroeger was. Of gek genoeg, heel anders. Nummer 10 is dus de 10e film van Alex van Warmerdam, misschien wel Nederlands meest unieke regisseur, die eerder onder andere Abel, De Noorderlingen, Ober en Borgman maakte. Een zwart-komische thriller over Günther, Tom de Wispelare, die als 4-jarige in een Duits bos werd gevonden en nu, 40 jaar later, een normaal leven leidt als toneelacteur die tijd doorbrengt met zijn dochter Lizzie en een affaire heeft met zijn getrouwde tegenspeelster. Hij begint zich pas iets af te vragen over zijn afkomst als een vreemde man op een brug één woord in zijn oor fluistert. Guido, bij de persvoorstelling kregen wij het verzoek van de distributeur of indirect van Alex van Warmerdam of wij alsjeblieft niet willen spoileren. Dat gaan we ook niet doen. Maar ja, er vindt halverwege, zelfs halverwege de film al, nogal een wending of een twist plaats. En ja, daardoor krijg je een beetje het gevoel van alsof wij hier maar een halve film mogen kunnen recenseren als we ons netjes inderdaad niet gaan spoileren. Of, nou, laten we het zo, zonder te zeggen wat het dan is, maar hoe vond je de wending?
Ja, die wending is echt krankzinnig en kan je onmogelijk voelen aankomen. Alwel, als je dan gaat terugredeneren naar de film, en dat hebben we gedaan, dit is echt een leuke film om daarna helemaal uit te pluizen, al kom je dan echt niet op alle antwoorden uit. In films van Alex van Warmerdam blijven altijd vragen een beetje in het luchtledige hangen. Dan kun je hintjes zien, maar dan nog, het is krankzinnig. En ik vind zo knap aan de films van Alex van Warmerdam en ook weer aan nummer 10, is het op papier of iemand die jou de film zou vertellen, inclusief de wending. En dat heb ik gedaan bij mijn vriendin, want die hoeft niet per se de nieuwe Alex van Warmerdam te zien. Die zei, nee, vertel maar gewoon van A tot Z waar die over gaat, dat is leuk om te doen. En toen zei zij, jeetje, wat een hutspot is dit. Dat gaat echt alle kanten op. En het knappe is dat ik toch het idee had dat er één grote samenhang in zit. In het universum van Warmerdam klopt het toch. In het eigen universum dat Van Warmerdam heet bijna.
Het is geen zooitje of zo.
Het is geen zooitje en het levert spannende cinema op. En het is voor hem ook meer een instrument om dingen aan de kaak te stellen. Al weigert hij in interviews te zeggen wat dat precies is. Maar laten we het houden op afrekenen met religie. Maar
ja,
toch
en misschien
ook
een beetje afrekenen met het doorsnee, normale, tussen aanhalingstekens, leven.
Ja, maar dat doet hij eigenlijk altijd, de kleinburgerlijkheid fileren. Dat had ik ook in mijn recensie geschreven. En
nou ligt daar hier niet echt zozeer de nadruk op, maar je kan het tussen de regels door wel een beetje
ja, dat heb je toch altijd wel, want eigenlijk de eerste helft die we wel mogen spoileren, maar dat gaan we ook niet al te uitgebreid doen, dat zou ook zonde zijn, dat theaterwereldje, dat beetje dat snobistische theaterwereldje en daar vinden affaires plaats en mensen volgen elkaar in de auto,
bijna
spioneren elkaar.
Detective-achtig.
Nou, ik moest bijna denken, het leek af en toe wel een beetje op een koude oorlog-thriller. Een
soort van,
ja. Ik vond het heerlijk.
Worden en,
ja. Het is ook maar net of je daar de humor van inziet. Ik kan er wel om lachen. Het is niet hardop lachen bij Alex van Warmerdam, maar vaak meer gniffelen. Ook omdat je zo verrast bent van wat gaan we nu weer zien? Je weet van seconde tot seconde niet waar het heen gaat. En Alex van Warmerdam is een van de weinige cineasten die dat doet en daarmee wegkomt.
Ja, inderdaad. En deze grote wending. Cool. Ja, het blijft toch het spelletje met de kijker of Alex die gewoon lekker loopt te fucken, vooral met je verwachtingspatroon.
Tuurlijk.
Zo van,
hij vindt het ook leuk.
Ja, en of hij dat altijd doet. Nou ja, in de ene film wat meer dan de andere. Maar je weet wel, bij zijn films bijna standaard dat niet alles is wat het lijkt. En dat zorgt er eenmaal dat het verrassend is. Of op die manier spannend van, welke kant gaat het op? Je wordt als kijker 1, 2, 3 keer op het verkeer verkeerde been gezet. En dat speelse gecombineerd met het toch vaak licht absurdistische of licht surrealistische. En nou ja, de eerste helft van de film zitten ook fantastische scènes in. Dat inderdaad de toneelgroepje, de repetities. Pierre Bokma is een van de acteurs. En de hoofdrolspeler heeft een affaire met, nou, die zullen we even dan niet verklappen met wie, maar dat wordt bekend en dan zodra die kennis er is, worden daarom ook de rollen in het toneelstuk weer aangepast en vindt er wraak plaats. En nou, daar is dan een, laten we het even houden op een pastoor in Duitsland of zo. En, nou, en de film wordt ook steeds mysterieuzer en inderdaad, die man op die brug en die zegt een of ander woord tegen hem wat niet bestaat en hey, ja, wat heeft dat allemaal te maken met mijn jeugd? Maar er zitten duidelijk weer dingen in, ja, die we gewend zijn van Alex van Warmer. Dan bijvoorbeeld ook de dialogen en de voordracht van de dialogen door de acteurs. Het heeft iets toneelachtigs vaak. Of nou, het is gewoon een beetje apart of een beetje droog. Het is, de mensen in zijn films zijn ook altijd wel, ja, mensen. Maar gewoon de manier waarop ze dingen uitspreken of de manier waarop ze zich gedragen. Het heeft altijd net iets, ja, een beetje onmenselijks of zoiets.
Het heeft
gewoon raar, ja. Dat is zijn stijl, ja.
Ja, en ik vind dat dat kan ook wel eens voor afstand zorgen bij de kijker. Dat je hij maakt geen films waarbij je kan vereenzelvigen met de hoofdpersonages. Hij gooit de filmwetten, de klassieke filmwetten, gooit hij wel echt in de plomp.
Ja.
En godzijdank doet hij dat en is hij dat blijven doen. En het mooie is dat Alex van Warmer dan weet ook, nou, ik heb inmiddels een reputatie als niet je meest doorsnee filmmaker. Dus ik kan dit doen en ik kan drijven op die reputatie. Eigenlijk zoals de Coen Brothers dat een beetje dat hebben verworven in Amerika bijvoorbeeld. Of David Lynch.
Ja, dat heeft een, ja,
het heeft iets van David Lynch. Omdat
met
net
een
als
beetje iets Scandinavisch qua dat soort humor of dat soort stijl.
Ja, oh, dat vind ik ook nog wel aardig. Maar net als bij David Lynch, daar zit een soort logica in, maar het is een eigen soort logica. En ja, dat, het zal niet voor iedereen zijn ook.
Nee, maar dat is volgens mij altijd al zo geweest. Maar hij bleef gewoon een unieke cineast. En die film is ook, nou ja, die achtervolging die erin zit. En gewoon hele effectieve mise-en-scène heeft die. Nou ja, niet eens zozeer enorm uitpakken, maar qua production design sets en dat soort dingen. Het is gewoon effectief voor, nou, het universum wat hij hier creëert. En het is op sommige momenten weer grappig. En zoals we, ja, van hem kennen, vreemd. En
toch ook op een of andere manier een beetje ontroerend ook.
Ja, en prikkelend. En nou ja, daar moet ik hem misschien dan een tweede keer voor zien. Maar nou ja, ook waar je wel in ieder geval na de eerste kijkbeurt denkt van, nou ja, ja, is het nou echt een geweldige film? Weet ik nog niet.
Ja, maar het is toch leuk dat je daarmee. En vaak zijn dat de beste films, dat je niet direct weet wat je daarna echt van vindt.
Ja, zijn Borgman, die heb ik nou inmiddels 3 keer gezien of zoiets. En dat is gewoon, die moet je ook meerdere keren zien. En dan is het echt zo van, ja, wauw, Borgman. Dat is toch een van de meest unieke Nederlandse films aller tijden. Zet die weer eens aan. Dat is echt geschift.
Ja. En deze, is deze geschifter?
Ja en nee.
Ja, plottechnisch gezien is de geschifter. Misschien.
Ja, maar hij is weer iets conventioneler qua
structuur.
Of het gevoel of zoiets. Borgman, dat heeft een nog mysterieuzer sfeertje.
Ja, het is weer een cultfilm in wording. De 10e cultfilm in wording.
Score van deze, nummer 10, is nog niet beschikbaar. Die doet Alex, geloof ik, wel zelf. Maar zijn broer, Vincent van Warmerdam, heeft ook een, nou, ik geloof de helft van zijn films voorzien van muziek. Even een leuk minuutje muziek uit Ober.
Thank you.
tijd voor jee of nee. We hadden net al even een jee of nee stelling betreffende het Nederlands Filmfestival en het genderneutrale kalf. Voorheen deden we altijd jee of nee. Dat was echt bijna uit de losse pols een stelling. De ander zegt jee of nee. Dan zeg je zelf nog even jee of nee. En door naar de volgende stelling. En dat vonden mensen leuk. Luisteraars hebben, toen we ermee stopten, nou ja, er ontstond een, dat was een opstand. Dat was een opstand.
We kunnen het nog wel af en toe eens een keertje doen. Waarom niet?
Ja, en nu vind ik wel, want dat was een beetje het frustrerende voor anderen die er weer niet zo weg van waren. Ja, het blijft van die losse flodders. Waarom vind je het dan een jee of een nee? Nou, laten we dat dan nu doen. Gewoon wat minder stellingen. We hebben er nog 3 liggen, geloof ik.
Zoiets.
En dan jee of nee. En dan even kort wel beargumenteren waarom. En ze hebben altijd wel een beetje een raakvlak met de films of de onderwerpen die in de betreffende podcast voorbij komen.
Ja, of zoals in dit geval dan filmnieuws dat regisseur Roger Michel op 65-jarige leeftijd overleed. Hij maakte Changing Lanes, dat is met Ben Affleck en Samuel L. Jackson. Venus, een van de laatste rollen van Peter O'Toole. Morning Glory is die film met Harrison Ford en Rachel McAdams over het ochtendnieuws. My Cousin Rachel en zijn laatste film The Duke met, is dat Helen Mirren en Jim Broadbent? Nou ja, misschien volgend jaar komt hij nog uit, maar hij was ook de regisseur van Notting Hill uit 1999. Nou, met Hugh Grant en Julia Roberts. De stelling: ik mis Amerikaanse romcoms in de bioscoop. Ik zeg even Amerikaanse romcoms. Want,
nou, ja. Nou, ik zeg nee, omdat het merendeel daarvan toch niet de moeite waard. Ik heb toch zoveel troep gezien. Kijk, Notting Hill is wel een uitzondering. Notting Hill is gewoon een meesterwerk in zijn soort. Waarom ook niet? Het is echt in. Er zitten zoveel klassiek geworden scènes in. De chemie tussen Hugh Grant en Julia Roberts knettert aan alle kanten. Het is oprecht ontroerend. Het is zo'n een film waar je bij mag zwijmelen. En die zie je wel te weinig de laatste tijd. Dat je films ziet die jou enorm sturen als kijker in je emoties. Daar zijn we een beetje bang voor geworden, lijkt wel tegenwoordig. Maar in de romcomsfeer, waarom zou dat niet kunnen? Maar het heeft ook zoveel troep opgeleverd, John. Ik sprak in Venetië met Kate Hudson. Zij werd heel vaak de queen of romcom genoemd.
Of een van de, ja.
Nou ja, zij heeft Failure to Launch, How to Lose a Guy in 10 Days. Heel veel troep heeft zij gewoon gemaakt. Nou, How to Lose a Guy in 10 Days vinden heel veel vrouwen al een hele leuke film.
Ja, het zijn vaak vrouwen die iets meer vallen voor dat soort.
Maar ik vroeg het aan haar van, joh, ben je daar nou mee gestopt? Ben je er klaar mee? Want ze zit dus nu in een hele bizarre arthouse film, Mona Lisa and the Blood Moon. Best de moeite waard. Maar zij zegt, ja, nee, ik doe juist mijn best om de romcom weer terug te krijgen. Dus volgend jaar schiet zij in Italië een romcom, maar ze wil het nu voortaan zelf doen. Ze zei het niet hardop, maar ze suggereerde tussen de regels door, kon je dat een beetje opmaken. Zij vindt zelf dat ze ook wel heel veel troep had gemaakt. Okay. Dus nu wil ze zelf aan het roer staan.
Ja.
Maar ik zeg voorlopig toch nog even nee. Met alle respect voor het meesterwerk dat Notting Hill gewoon is.
Ja, ik zeg ook nee. Ik mis die nou niet zozeer in de bioscoop. Omdat, nou ja, het zijn ook van die films die ik dan liever stiekem thuis.
Zodat je kan huilen.
Zoiets.
Waar had je ook alweer bij gehuild? Bij welke film?
Zoveel. Wat was die ene?
Friends with Benefits.
Bijvoorbeeld, inderdaad. Oh, ja, kijk, de gloriedagen van de Amerikaanse romantische comedies van de jaren 30 en 40. Er zijn zoveel gave klassiekers uit die tijd. Die kan je ook allemaal nog. En dan had je inderdaad, nou ja, jaren 90. Tom Hanks en Meg Ryan. Of die met Hugh Grant bijvoorbeeld. Vooral de laatste 10 jaar is er uit Hollywood heel weinig of bijna niet. Maar dat is wel interessant dat je zag dat, nou, noem het even, er was dus een gat in de markt. En daar is misschien de rest van de wereld wel redelijk ingesprongen. Want ze zijn echt nog wel in de bioscoop. Dat zijn dan die Nederlandse romcomkommertjes. Maar ook, nou ja, je ziet het de laatste jaren dus niet zozeer in de bioscoop, maar vooral veel op streamers zoals Netflix. En dan heb je gewoon romcoms uit Europa en uit Azië. En dus het is, de romcom is alles behalve weg. En ook Amerikaanse, ze worden echt nog wel gemaakt. Het is alleen, ja, je ziet niet meer in de bioscoop als grote blockbuster een Notting Hill of zo. Het is meer, ga op Netflix even grasduinen.
Ja, ze zijn er echt nog wel.
Ze zijn
wel,
er echt nog steeds,
ja,
wel.
Dat is waar.
Missen die grote. Misschien zijn die geschikte acteurs. Er moet gewoon misschien een nieuwe generatie jonge, verse acteurs dat weer eens aan pakken of aan, hoe zeg je dat, proberen.
Dat was nee, maar wat jij zegt is wel interessant. Het lijkt wel alsof de A-sterren er hun vingers niet meer aan durven te branden. Dat zij er toch ook een beetje op neerkijken van ik ga niet in de romcom zitten. Dat doen we tegenwoordig niet meer. Dus wordt het gedaan door een beetje B- of C-acteurs en blijft het in de streaming-atmosfeer hangen.
Ja, terwijl je daar nou ja, wel echt hele gave romcoms uit... Nou ja, ik roep maar even uit China.
Oh, dat die zijn er natuurlijk ook. Absoluut.
Ja. That really is real now, is it?
I live in Notting Hill, you live in Beverly Hills. Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name.
Fine. Fine, good decision. Good decision. The fame thing isn't really real, you know. And don't forget, I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.
But well, in de blockbuster-sfeer zit en dus wel de bioscoop haalt, is bijvoorbeeld de nieuwe James Bond. Wij gaan trouwens volgende week de nieuwe Bond-film bespreken. Dat mogen duidelijk zijn. No Time to Die. Maar Daniel Craig heeft gezegd, James Bond mag geen vrouw zijn. Dat is dan ook de stelling, jee of nee.
Ja, mag. Ja, alles mag. Maar of, Bond moet geen vrouw zijn of mag geen vrouw worden. Jee. En daarmee sluit ik me aan bij Daniel Craig, die, nou ja, als je het zo las als headline, dan is het zo van, hè, wat, hoezo? Maar hij heeft daar daadwerkelijk een goede reden voor, die uitspraak. En daar sta ik ook wel achter van, ja, vrouwen, ze moeten gewoon meer of hun eigen films of franchises krijgen. Want, nou kijk, tuurlijk, ik zal ook niet heel toepasselijk een Nederlands gaan lopen mekkeren als James Bond een vrouw zou worden. Want van mij, ja, alles mag of alles kan. En ja, het zou, is het dan progressief? En nou ja, met betrekking tot inclusiviteit. Nou, ik heb altijd nog wel zoiets, zeker met betrekking tot bijvoorbeeld historische films en zo, mits het wel geloofwaardig blijft. En Bond, ja, nou ja, James Bond is een, dat personage is een blanke man. Dan zeg ik niet dat je dat dan altijd per se moet blijven behouden. Maar inderdaad, me aansluiten bij Daniel Craig. Bedenk iets nieuws. Geef vrouwen een eigen Jane Bond filmreeks.
Nee, zeker. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik weet niet wat ik daar per se aan toe moet voegen. Kijk, ze hebben wel de familie Broccoli of Barbara Broccoli. Dat is de dochter van Albert Broccoli, de grote eindbaas van het James Bond-universum, zou je kunnen zeggen. Met Michael G. Wilson. Dat zijn echt de bazen. En die hebben nu besloten, wij moeten ook wat aan inclusiviteit doen. Er worden echt heel veel gesprekken gevoerd voordat een nieuwe Bond-film wordt gedraaid. Wat gaan we doen? Welke thema's spelen er in de wereld die we misschien mee kunnen pakken in de plot van onze volgende 007-film?
Het ging altijd al wel redelijk met de tijd mee.
Zeker weten. En nu is er een zwarte 00-agente in de nieuwe film te zien. Die wordt gespeeld door Lashana Lynch. Zij zat in Captain Marvel, had zij een rolletje. Mocht je haar nog voor de geest kunnen halen. En de bizar, toen bekend werd dat zij een 00-agente ging spelen, werd online direct geroepen van, zie je nou wel, ze gaan het toch doen. Politiek correct, woke. Er komt dus een vrouwelijke James Bond. Maar dat is volgens mij niet aan de orde. We moeten de film nog zien, maar zij is gewoon ook een 00-agente. En misschien gaat ze wel samen met James Bond de komende films om zich heen knallen.
Ja, of je hebt twee.
En daar sta ik wel voor open, natuurlijk. Waarom
ja,
ook niet?
Of je hebt ja, dan twee opties. Zo van, hierna wordt wel weer ook een nieuwe James Bond film gemaakt. En dan een film met haar als 00-agente, een eigen film. Of er wordt even geen James Bond film gemaakt en alleen haar film. Alles kan, alles mag.
Tuurlijk, het is 2021, man. Nog één stelling dan.
Ik word vrolijk van de trailer van Licorice Pizza. Dat is sowieso de raarste titel die ik in jaren heb gehoord. Maar dat is de nieuwe Paul Thomas Anderson.
Het antwoord is jee, uiteraard. Dit zeggen we eigenlijk ter promotie voor iedereen die naar deze podcast luistert. Check dus die trailer van Licorice Pizza. En Ja, dat is de fijnste trailer van het jaar. Misschien, ik kijk niet zo heel veel trailers meer bewust ook om zo blanke mogelijk in te gaan. Maar dit is de nieuwe film van Paul Thomas Anderson die we kennen van onder meer The Master en There Will Be Blood. En
Boogie Nights, Phantom Threads.
Juist, ja, noem ze allemaal Magnolia maar. Niet te vergeten natuurlijk. En de zoon van Philip Seymour Hoffman, overleden, wijlen Philip Seymour Hoffman, speelt hier in de hoofdrol. Dat vind ik heel spannend. Maar er zijn ook bijrollen voor onder meer Sean Penn
Bradley Cooper. En Tom Waits zag ik ook voorbij komen. Ja, het speelt in de jaren 70 L.A. over een high school student. Die
een tieneracteur,
ja, kindacteur ook is. En een tragicomedy.
Coming of age.
Liefde en dat soort dingen. En dan, dat is een extra pluspuntje met de muziek van David Bowie. Live on Mars in de trailer.
Al wordt de score weer geschreven door Johnny Greenwood van Radiohead.
Ja. En ja, waarschijnlijk moeten wij wachten tot volgend jaar. Dat we, ik denk van ja, het is nog niet bekend. Wanneer kunnen wij licorice pizza, dat is dus drop pizza is dat, gaan zien. Ik denk ergens begin volgend jaar. Trouwens, Bradley Cooper, die trailer had ik ook nog wel even aangezet. Dat is dan de nieuwe Guillermo del Toro, Nightmare Alley.
Ja. Meer Guillermo del Toro alsjeblieft. We moesten te lang wachten na The Shape of Water. Licorice pizza dus. Stukje trailer. En dan direct naar YouTube om hem zelf helemaal te bekijken natuurlijk, hè? It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. I met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere to be seen. So how'd you become such a hotshot actor? I'm a showman. That's what I'm meant to do. To the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen.
Do you know who I am?
Yeah.
Do you know who my girlfriend is?
Barbara Streisand?
Barbara Streisand.
Sand.
Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches.
Barbara Streisand?
No, like Streisand.
Sand.
Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Volgende week kunnen we maar bij één ding stilstaan. En dat is James Bond. No Time to Die.
Hij komt. Volgens mij, ja. Wat is het? Vandaag, als je hier naar luistert. Of voor ons over een paar dagen. We gaan hem echt zien. Of jij gaat hem vanavond zien.
Ik ga hem vanavond zien in smoking. Dat vind ik wel leuk om James Bond in smoking te zien. Ik ga naar de gala-première in Tuschinski. Dat is cool. Ja, ik ben onwijs benieuwd. Ik heb die van Daniel Craig even teruggekeken ter voorbereiding. Maar jij, John, jij hebt ze allemaal teruggezien.
Ja.
Dude!
Ja, ik had zoiets van, nog één keer in mijn leven zet ik ze allemaal aan. Want dit is dan de nummer 25. En dan dus de laatste van Daniel Craig. Een beetje, onze Bond zou je kunnen zeggen.
Hoeveel procent van alle James Bond films bij elkaar is eigenlijk de moeite waard?
20-30% nee. Hooguit.
Zo weinig.
Ja,
heel veel heeft de tand destijds gewoon niet doorstaan. Ook niet in charme, hè, volgens mij. Ik zag de laatst op televisie in een heel klein stukje terug van Moonraker. Er is niet om doorheen te komen.
Nee, daar hebben we het volgende podcast nog wel over. We doen dus inderdaad de bespreking van No Time to Die. De laatste, nieuwste, langste James Bond ook. 2:03. Ga er maar even voor zitten. En ja, een Bond special met, ik ga het gewoon even over de hele Bond franchise hebben. Ik heb ze allemaal teruggezien en misschien kunnen we nog een quizje tegenaan gooien. En oh ja, het is natuurlijk een van de meest iconische introducties uit de, of misschien wel de meest iconische introductie uit de filmgeschiedenis. Bond, James Bond. We doen een top 5 iconische introducties.
Mochten jou gelijk prachtige voorbeelden te binnen schieten en denk je, die moet die lijst van jullie in? Of heb je andere reacties of commentaar op onze recensies, op deze podcast? Laat sowieso altijd van je horen. Feedback is welkom. Dat kan op verschillende manieren, door bijvoorbeeld een reactie achter te laten op onze website movieinsiders.nl, door met ons te twitteren, @movieinsiders. Je kan ons ook opzoeken op Facebook en Instagram of ons een mailtje sturen. movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind verder deze podcast wekelijks op het AD. Op donderdagochtend staat er bijna altijd een nieuwe verse aflevering voor jullie klaar. En die zijn dan ook te vinden op de welbekende platforms als bijvoorbeeld Spotify.
Laten we eruit gaan met een Bondsong. Dat waren, dat 2 podcasts terug gingen we daarmee beginnen. We gaan even een paar podcasts afsluiten met een Bondsong in aanloop naar dus nu dan No Time to Die. En vorige podcast, we waren het ook gewoon vergeten, maar het was ook gaaf om af te sluiten met dat nummer van Björk. Zullen we deze dan doen? Ja, Wat zijn de lekkerste Bond-songs? Zullen we Live and Let Die gewoon nog een keer doen?
Paul McCartney en The Wings.
Ja, dat is toch wel een van de allerlekkerste.
Tot de volgende week.
Tot Bond. When you were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.